Gemeente, we gaan met elkaar zingen. De collecte is aan het eind van de dienst. U zag me zojuist even naar achter lopen. Ik had even de liederen niet. Dus als het goed is, Meta, gaan we lied 72 zingen. Althans, dat stond op jouw papier erbij geschreven. Psalm 72. Ik zoek het even op. Ja, dat is Psalm 72. En ik stel voor dat ik van de vijf versen zal ik er twee voorlezen. En zal ik er drie voorlezen en gaan we er twee spelen. Ja, is dat goed, Meta? Zijn je twee coupletten speelt? Ja? Dus laten we met elkaar, ik zal de eerste drie voordragen. En dan gaan we de laatste twee worden gespeeld. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Zie gelovig op hem. Word behouden en leef. Want verlossing biedt Jezus u vrij. Zie. Zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. O, waarom droeg dan Jezus de zonde en de smaad? Als uw schuld niet op hem werd gelaan? O, waarom heeft het bloed uit zijn zijde gevloeid? Als uw schuld niet door hem werd voldaan? Niet uw tranen, gebeden, bekering, berouw, maar zijn bloed wrocht verzoening. Voor u. Werp op hem dan het gewicht van uw zonde en schuld. Vlie tot Jezus, o zondaar. Vlie nu. Zie. Zie. Zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Broeders en zusters, dat moeten we nou elke keer weer horen. Elke zondag moeten we dat horen. Dat uw heiland het werk heeft volbracht. Zie, zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. We gaan over het kruis lezen uit de Bijbel. En we gaan twee gedeelten lezen. Lucas 14 en Filippenzen 3. Lucas 14 en Filippenzen 3. We beginnen Lucas 14 vanaf vers 25 tot 35. zijn de woorden van Lucas over de Heer Jezus die waar geschreven staat. En vele menigten trokken met hem mee. Hij had net de gelijkenis verteld van het grote avondmaal. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En de mensen reageren erop. Ze zijn helemaal onder de indruk. En dan staat er, terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien en beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bemacht is met 10.000 man tegemoet te gaan met wie die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 17 tot 21. Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21. En er staat boven, leven als burgers van de hemel. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande en ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de tweede schriftlezing. Broeders en zusters, gemeente, met de hulp van de Heer willen we vanavond stilstaan bij Filippenzen 3, vers 17 tot 21. Maar de kerntekst voor vanavond is vers 18, waar staat, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En de vraag die ik vanavond in uw midden wil neerleggen en waar we over na gaan denken, is, ben jij een vriend of een vijand van het kruis? Ben jij een vriend of een vijand van het kruis? En daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. Gemeente, of althans gemeente, broeders en zusters, we zijn een gemeenschap van gelovigen vanavond. Komende dinsdag zijn de presidentsverkiezingen in Amerika. Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik kan niet zeggen dat ik er gebed voor heb, Maar het is natuurlijk ik ben erg benieuwd hoe ook in deze crisis uiteindelijk de verkiezingen zullen aflopen. Als we de beide kandidaten tegenover elkaar zetten, dan zouden we heel veel verschillen kunnen opnoemen in hun benadering, in hun gedachtegoed. Maar één ding hebben ze wel gemeen, en dat is dat ze, nou ja, zoals het voorkomt, elkaars vijanden zijn. Het is onvoorstelbaar wat er een modder naar elkaar gegooid is, ook in de aanloop van de verkiezingen. Hoe er over elkaar gesproken wordt, hoe het vuile bij de ander aan het licht wordt gebracht. Ze kunnen elkaar niet verdragen. En dat ene debat wat ze met elkaar hebben gehad, dat lag er natuurlijk echt heel dik op, hè, dat ze elkaar niet uit lieten spreken, door elkaar heen praten. Het was eigenlijk een aanfluiting voor de politiek. Maar ze zijn elkaars tegengestelde. Ze zijn vijanden van elkaar. Ze verdragen elkaar niet. Ja, je zou kunnen zeggen, ze haten elkaar. En nou hebben we het vanavond ook over vijandschap met betrekking tot het kruis. Het is natuurlijk opmerkelijk. Paulus spreekt tot christenen die in het kruis hun hoogst geluk zouden moeten vinden. En op de een of andere manier is het kruis wat die gelovigen samenbrengt. En toch is daar op de bodem van het hart van velen, zegt Paulus, vijandschap ten aanzien van het kruis. En hij is daarover in shock. Hij is daarover in tranen. Hij huilt erover. Terwijl eigenlijk die Filippenzenbrief een brief van blijdschap is. Ja, hij heeft dat gezegd. In vers 18 spreekt hij over hoofdstuk 1 over. Daarover verblijd ik mij en zal ik ook u verblijden. En hij is blij dat het geloof toeneemt. En in Filippenzen 4 zegt hij, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. En toch tranen. Vanwege sommige gelovigen die een diepe afkeer hebben van de boodschap van het kruis. Of ten diepste het kruis niet begrijpen en verstaan. Paulus ziet in de gemeente van Filippi twee groepen christenen. Vrienden van het kruis, die hun burgerschap in de hemel hebben, die verwachting hebben dat de zaligmaker terugkomt. En er zijn er die vijanden van het kruis zijn en die in hun dagelijkse leven aardse dingen bedenken. Ze leven in het horizontale vlak. Nou, Paulus die schrijft een indrukwekkende brief aan de gelovigen van Filippi. Het is een christocentrische brief. Het draait om de Heer Jezus, ja dat weten we. En dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Oh, hij wist dat hij voor rekening lag van de Heer Jezus. Hij belijdt dat Christus is ons leven. In hoofdstuk 2 beschrijft hij een lofzang op Christus en dat de gelovigen in de voetsporen van de Heer Jezus de gezindheid van Christus ontvangen. Laat die gezindheid in u zijn. Christus behoort onze gezindheid te zijn, ons gedachtenleven te beheersen. En dan beschrijft Paulus in hoofdstuk 3 vers 10... dat we maar één perspectief, één doel hebben, en dat is opdat ik hem mag kennen. En in vers 14, ik jaag naar het doel. En dat doel, dat is de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Dus Christus is ons doel. Het gaat om hem. En dan in hoofdstuk 4 zegt hij, dat hele christelijke leven, dat kan ik alleen maar leven. He, hoofdstuk 4 vers 13. Alle dingen zijn me mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Christus is onze kracht. He, dus zomaar even de brief is een breedte. Het gaat om de Heer Jezus. Hij is ons leven, hij is onze gezindheid, hij is ons doel en hij is onze kracht. En dan gaat in hoofdstuk 3, gaat Paulus iets zeggen over zijn eertijd. Hoe die allerlei medailles, als het ware, en lintjes opplakte en zichzelf een goed christen vond. Een goede volger, nou ja, een goede volgeling, een goede jood vond. Totdat hij van het paard geworpen werd bij het zien van het felle licht. En alles wat voor hem winst was, werd verlies. Hij leerde dat alles vuilnis was. Bij het zien van de voortreffelijkheid van de persoon van Christus. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 van, ik verlang ernaar om hem te kennen. Broeders en zusters, daar gaat het om. Zolang we hier op aarde zijn, hè, dat wij hem mogen kennen. Johannes zei het al, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan zegt Paulus dat hij het christenleven beschouwt als het jagen naar de prijs. Zoals een atleet dat doet om te winnen. De prijs te winnen. En gemeente, ik kom erachter, of broeders en zusters, ik kom erachter dat wij in deze crisis, het komt nu aan op volharding. Ons geloof wordt beoefend, geoefend. Ik denk dat de crisis waarin we met elkaar verkeren aan het licht brengt wat er werkelijk leeft in onze harten. Het komt aan op volharding, op leidzaamheid, een ouderwets woord, maar dat we leidzaam leren hem uit de hemel te verwachten. En daartoe roept Paulus de gelovigen in Filippi op om te leven als burgers van de hemel. En dan zegt hij in vers 17, broeders. Hij daalt af, hij probeert in een persoonlijk gesprek te treden tot die intieme gelovigen en gemeenteleden. Broeders, wees mijn navolgers. Hij spreekt over het belang van navolging. En dan zegt hij, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dus hij neemt zichzelf als voorbeeld, zou je zeggen, ja, dat is toch wel een beetje hoogmoedig als je zo op jezelf wijst. Nee, maar hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 1, wees mijn navolgers zoals ik navolgers van Christus ben. Kijk, Paulus die wil dus graag dat ze hem als voorbeeld zouden nemen. Nou, waarin was Paulus een voorbeeld? Nou, in nederigheid, in zelfverloochening. In een rein en een heilig leven, samenvattend, hij wilde niets liever dan de gezindheid van Christus uitleven. Dat zegt in vers 15, vers 3, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Namelijk de gezindheid van de Heer Jezus. Kijk, en daar is God mee bezig in ons leven. Hij wil graag dat wij meer op de Heer Jezus gaan lijken. Wij worden geroepen tot navolging van Jezus. Nou, dat is discipelschap. En weet je, deze tijd vraagt om voorbeeldfiguren, identificatiefiguren. Hè? Jongelui zoeken idolen die ze na kunnen volgen. En daarom is het belangrijk als ouders, als grootouders, om een goed voorbeeld te geven. Er wordt op ons gelet als christenen. Nou, we hebben het gezien in die coronacrisis, hoe er op ons gelet wordt, hè, vanuit de omgeving. Maar we hebben het ook gezien wat onze koning, die eigenlijk voor ons een voorbeeld zou moeten zijn, hoe die toch vertrok op vakantie. En ik heb daar verder geen waardeoordeel over. Maar we hebben wel aangevoeld met elkaar, ja, dat heel veel mensen dat niet gewaardeerd hebben. Hij was niet een voorbeeldfunctie. Om te midden van de crisis ook een stukje zichzelf te verloochenen, comfort op te zeggen en thuis te blijven. Zijn we ons ervan bewust dat er naar ons wordt gekeken als christenen? Op onze werkplek, in onze buurt, de buren. Wat horen ze, wat zien ze? Wat zien onze kinderen, wat zien onze kleinkinderen? En vooral nu juist in deze crisis, als we met elkaar meer op elkaar moeten leven. Wat brengt dat in onze harten aan, wat brengt dat in onze harten naar boven? Ongeduld, frustratie, boosheid. Ik merk wel dat thuis met 4 tieners, dat het anders is als anderen. En hoe belangrijk is het dan dat wij met elkaar de Heer Jezus navolgen? En dat is misschien ook wel gewoon iets wat we nu zien in deze tijd, hè? Zijn niet sommige kerken, ik zeg niet van uw gemeente of van deze gemeenschap van gelovigen, maar zijn we soms niet het programma gericht geworden? We leven van het ene programma naar het andere programma, maar zijn we misschien niet met elkaar kwijt dat christen zijn alles te maken heeft met leven in een relatie met God en in een relatie met elkaar en hoe belangrijk het is om in die relaties de Heer Jezus als ons grote voorbeeld te volgen. Paulus die zegt hier, houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Je oog focussen op mensen die de Heer Jezus wandelen. Nou, vanavond zijn hier niet veel jongeren, maar ik zou tegen de jongeren die er zijn willen zeggen, jongeren, volg die mensen na die iets van de Heer Jezus laten zien. Van zijn liefde, van zijn nederigheid, van zijn zelfverloochening. Het is heel kostbaar als je in je omgeving gelovige ouders hebt gehad, grootouders hebben gehad, die een voorbeeld zijn geweest. Je hoort het nog wel eens zeggen, ja, ik had een godvrezende oma. Ik had een godvrezende vader of moeder. En die kunnen een geweldige impact maken in je leven. Als voorbeeldfiguur. Paulus zegt, wees mijn navolgers en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, namelijk wandelen als de Heer Jezus en zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Identificatiefiguur was Paulus voor de gelovigen in Filippi. Maar dan gaat Paulus in vers 18 verder door te waarschuwen tegen sommigen die niet wandelen als de Heer Jezus, maar hij noemt hen vijanden van het kruis. En hij zegt hier, ik heb dikwijls met u over hen gesproken. Nou, Paulus die houdt van de kracht van herhaling. Dat woordje dikwijls. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 1 van hoofdstuk 3, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet aangenaam, verdrietig, en het geeft u zekerheid. Dus Paulus die gelooft in de kracht van herhaling. En op de een of andere manier heeft hij met die gelovigen gesproken over de inhoud van wat het betekent om een vijand te zijn van het kruis. Nou, Paulus was radicaal als het evangelie werd aangetast. Kijk maar naar de Galatenbrief, hè. Christus plus de besnijdenis, als je dat leert, dan ben je vervloekt. Kijk eens naar hoofdstuk 3 vers 2. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Dat waren ook weer mensen die aan het evangelie de Mosaïsche wetten wilden toevoegen. Het is Christus plus het onderhouden van de besnijdenissen van de Mosaïsche, van de wetten van Mozes. Nou, Paulus die was radicaal als het evangelie onder druk stond. Als er water bij de wijn werd gedaan. Als hier een druppel rattengif in zou zitten of 2 druppels, dan moet je dat niet drinken, want dat kan geweldige consequenties hebben. En nou leven wij in een tijd waarin wij het eigenlijk heel moeilijk vinden. Wij vinden het heel moeilijk, hè, als sommige dingen dwaalleren worden genoemd. We leven in een maatschappij van postmodernisme, elkaar accepteren, ook als christenen. En zeggen, nou ja, kom niet aan mijn theologie, dan kom ik niet aan jouw theologie. Vrede, vrede, geen gevaar. En ondertussen gaat het allemaal maar door. We willen de lieve vrede bewaren. En wat je vooral ziet, In grote evangelische gemeenten die snel groeien in ons land. In Veenendaal is er ook zo'n gemeente. En wat zeggen we dan? We willen een bronkerk zijn waar iedereen welkom is. Nou, vanavond is hier toch ook iedereen welkom? Zeggen andere kerken dat dan niet? Zegt een hersteltevormde kerk dat dan niet? Iedereen is welkom. Maar dan zeggen ze, ja, we willen een bronkerk zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en je mag komen zoals je bent. We gaan elkaar niet veroordelen en je mag aan het avondmaal blijven gaan, je mag in het leiderschap zitten. Ook als je misschien anders denkt over een relatie tussen een man en een vrouw. Als je twee mannen verder wil, je mag ook gewoon in de gemeente alle dingen doen. En we noemen dat dan, zeggen ze, een open armen theologie. Waar iedereen welkom is. Maar gemeente, dat is toch gewoon, dat is toch het woord van God niet eerlijk naspreken? Ja, wij willen de Heer. Ja, en wat minder de leer. Maar als je toch gewoon het Nieuwe Testament leest, als je toch gewoon eerlijk leest, het gaat dat er gewoon over dat Paulus zegt, over de gezonde leer. Het is toch de Heer en de leer. Het is toch geloof en gehoorzaamheid. Het is toch het woord van God naspreken. Hier zien wij, en straks ga ik er wel iets meer over zeggen, hier zien wij dat er vijanden kunnen zijn van het kruis. En Paulus die zegt, het onder tranen. En daar kunnen we misschien allemaal nog wel Paulus in als groot voorbeeld nemen. Hoe vaak huilen wij over mensen in onze omgeving die verloren gaan, die op een dwaalweg komen, die het woord van God niet recht snijden? Hoe bewogen zijn wij? Hoe bewogen ben ik? Zijn wij vol mededogen voor deze mens? Of blijft ons hart koud? Paulus is wel behoorlijk stevig in zijn woorden. Hè? Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Hij wil daarmee aangeven, het gaat ook werkelijk ergens over. Hè? Het gaat, het evangelie staat op het spel. Als Gods genade niet meer begrepen wordt en het kruis niet meer wordt verstaan, dan heeft dat geweldige gevolgen. Want hij zegt, hun einde is het verderf. In het Grieks staat daar het woordje ondergang. Ze zijn op weg naar de ondergang. Als ze zich niet bekeren. En hij zegt daarvan, het zijn er velen. Want velen, en ik heb dikwijls met hen over hen gesproken. Dus Paulus die stopte dat allemaal niet weg. Die benoemde de dingen. En hij zegt dat onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dus niet een paar, niet enkelingen, maar velen. En Paulus ziet ze op weg naar het verderf. Naar de ondergang. Nou, de Heer Jezus heeft dat al voorzegd en gewaarschuwd. Hij zegt, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, het gaat daar over door de poort gaan, daar kunnen we eigenlijk alleen maar op de knieën doorheen. Het gaat om zelfverloochening. Het gaat erom om je ikgerichte leven af te leggen. Of we daartoe bereid zijn. Nou, zomaar even vanavond een vraag. Op welke weg wandelen wij? Op welke weg wandel jij, jonge vriend, vriendin? Als je volgeling van de Heer Jezus bent, dan kan je niet jezelf handhaven. Dan kan je niet rechtop blijven staan. Je kan niet je oude leventje blijven leven. Een navolger van Jezus, die gaat in door de nauwe poort. En dat betekent, je gaat over de kop. Je wil zeggen, je kan niet rechtop blijven staan. Je moet door de knieën. Dat is de boodschap van het kruis. Gebrokenheid. Vernedering. Nederigheid. Zelfverloochening. Dat is de weg naar de hemel. En Paulus die waarschuwt voor deze vijanden van het kruis. Nou, wat lezen we daarover? Nou, in de eerste plaats, hun God is de buik. Hun God is de buik. Nou, waar duidt dat op? Dat duidt op vleeselijke bevrediging. De buik als plaats van innerlijke verlangens, verkeerde verlangens. De bevrediging van eigen behoeften. Zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheüs 3, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. F.B. Meyer, de vriend van Andre Murray, die zegt, het zijn mensen die liever in de keuken staan en in een restaurant eten dan dat ze in de kerk komen. We zouden zeggen, naam christenen die leven voor hier en nu. Het tweede wat hij zegt, hun eer is in hun schande. Ze zijn trots op de dingen die ten diepste beschamend zijn. Je zou zeggen, ervoor moeten doodschamen. Maar in plaats van dat je ervoor schaamt, ben je er trots op wat je doet. En sommige verklaringen zeggen, dat gaat over allerlei seksuele vormen van onreinheid. Nou, is dat niet wat wij nu zien in deze tijd? Zelfs in de kerk. Dat mensen trots zijn om uit te komen voor hun homoseksuele gevoelens. He, en dat ook zoiets als de PKN straks, dat ze een soort passion project gaan promoten. En gaan betalen zelfs, duizenden euro's aan betalen. Want de Jezusfiguur, dat moet een LHBT'er zijn. Of dat moet een vrouw zijn die dan dat naspeelt. Dat weet ik veel allemaal, maar we zijn er trots op. Om zonde, als het ware, uit een plaats van schaamte te halen. En we vinden het allemaal moedig dat we daarvoor opkomen. En de kerken lopen daarin voorop. Ik zeg daarmee niet dat wij geen open armen hebben om mannen en vrouwen te helpen, pastoraal, die worstelen met deze gevoelens. We dienen als christenen met ontferming en bewogenheid om hen heen te staan en samen met hen te strijden. Dat is iets heel anders. Maar nu is het een lobby, een demonische lobby, om dat waarvoor we zouden ons zouden moeten schamen, waarvoor we ons zouden moeten verootmoedigen, om daar heel trots en triomfantelijk over te doen. Paulus zegt hier, ze bedenken aardse dingen. Een hele mindset van die vijand van het kruis, hun hele mindset is gericht op het hier en nu. Hun levensstijl is gericht op aardse dingen. We zouden kunnen zeggen, ze zijn uit de aarde aards. In ieder geval niet hemelsgezind. Niet geestelijk gezind. En Warren Wiersbe zegt, wat betekent het om geestelijk gezind te zijn? Hij zegt dat we naar de aardse dingen leren kijken vanuit een hemels standpunt. Een christen heeft een soort helikoptermentaliteit. Zijn wandel is in de hemel, steeds meer in de hemel, daar waar Christus is. En we leren steeds meer vanuit de hemel, vanuit Gods oogpunt, naar deze wereld te kijken. Wat God aan het doen is. We leren steeds meer vanuit een hemelstandpunt naar de aardse dingen te kijken. Nou, D.L. Moody, die zag weer een ander iets. Die zag zoveel overgeestelijke christenen, die als het ware alleen maar met de hemel bezig waren, maar vergaat dat ze nog met twee benen hier op aarde stonden. En hij berispte de christenen weer voor het feit dat ze zo hemelsgezind waren, dat ze op aarde niets goeds meer konden doen. Nee, broeders en zusters, het gaat om het evenwicht. Christenen zijn radicaal, maar niet raar. We hebben een taak in deze wereld. We hebben een roeping in deze wereld. We staan met twee voeten in de wereld, maar als het ware maar met onze gedachten zijn we bij hem. Met ons hoofd zijn we in de hemel. Maar waar wordt ons gedachtenleven door beheerst? Waar denken wij over? Zijn wij bezig met de komst van de Heer Jezus? Zien we er naar uit? Verlangen we daarna om ook deze tijdgeest te begrijpen vanuit Gods oogpunt? willen we ook vanuit een stuk verlangen zeggen, Heere, wilt u de tijd duidelijk maken dat ik het ook profetisch mag verstaan? Zoeken we de dingen die op de aarde zijn of de dingen die boven zijn? Kijk, hoe we antwoorden op deze vraag, ja, zal het duidelijk maken of we een vriend of een vijand zijn van het kruis. Nou, wie bedoelt Paulus nou met die vijanden van het kruis in zijn tijd? Toch wel een beetje verschil van mening over. Als je een statenvertaling thuis hebt en de kanttekeningen erop naleest, dan zeggen de kanttekenaren, ze zijn vijanden van de gezonde leer. Ze zijn van mening dat er naast het enige offer van Christus aan het kruis ook nog de Mozaïsche wet gehouden moet worden. Dus hij duidt op hoofdstuk 3 vers 2 dat die vijanden van het kruis zijn. Die honden, die slechte arbeiders die ook nog willen dat de besnijdenis wordt toegepast. Dus Christus plus. Christus plus besnijdenis. Maar gemeente, broeders en zusters, dat is van alle tijden en alle generaties. Een Christus plus zie je elke keer weer opkomen. Eigenlijk is het een bepaalde vorm van wettisch denken, wetticisme. Christus plus de doop, Christus plus tongentaal, Christus plus. Nou, vul het maar voor uzelf in. Geestesgaven. Christus plus, dat we heimelijk denken dat het onderdeel is van het evangelie. Terwijl als we de Romeinenbrief bestuderen, komen we daar niets van tegen. Dat het verlossingswerk van Christus is plus het onderhouden van de wet. Nee, we zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. We zijn niet langer meer onder de wet, maar onder de genade. Warren Wiersbe, de evangelische broeder uit Amerika die al overleden is, die zegt het volgende in zijn commentaar. Hij zegt, het gaat niet over mensen buiten de gemeente. Het gaat over christenen binnen de gemeente. In deze verse worden de judaïsten en hun volgelingen beschreven. Die niet van genade willen leven. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus, omdat ze aan het werk van de verzoening, dat Christus aan het kruis tot stand bracht, de wet van Mozes toevoegde. Hun gehoorzaamheid aan de oudtestamentische spijswetten maakte hun God tot buik. Hun nadruk op de besnijdenis droeg er toe bij dat ze zich zouden beroemen in datgene waarvoor ze zich zouden moeten schamen. Deze mensen waren niet geestelijk gezind, maar aards, werelds gezind. Nou, als je de verklaringen leest, is dat één benadering. Dus die benadrukt heel sterk, iemand, de vijand van het kruis van Christus, die leert dat naast genade er toch nog andere plussen zijn. Waaraan we moeten voldoen. En dan maken we eigenlijk het kruis van Christus leeg. Omdat we hebben gezongen met elkaar en wat het woord zegt, het is volbracht. We hoeven niets meer aan de prijs toe te voegen. Andere verklaringen, die geven een nuance. En ik lees er een voor van dominee Velema in het Zoeklicht van 2002. Hij zegt, het gaat hier over dwaalgeesten die van de buik hun god maken. Het zijn hedonisten die gaan voor de genotscultuur en leven voor seksuele perversiteiten. Er is niets nieuws onder de zon. Ze zijn aards georiënteerd, horizontaal ingesteld. Het gaat alleen om de leefbare wereld onder het mom van christen zijn. En je zou dat ten tijde van de reformatie heeft Calvijn en Luther daar ook al mee gecorrespondeerd. Dat noemden ze toen de libertijnen, de vrijdenkers. Vandaag de dag beter bekend als free grace of hyper grace leer. Ik zal nooit vergeten, het is misschien al 15 jaar geleden dat ik een keer in Urk kwam. En er was daar een evangelisatieactie van allerlei christenen uit het land. En toen ik daar binnenkwam in die tent, toen zaten daar 20 mensen om de tafel, waarvan er 8 volop zaten te stomen aan een sigaret. En ik zeg, Jullie boodschap is dat wij vrij kunnen komen. Nee, wij zondigen niet meer, maar het is de zonde die in ons woont. We zijn onder de genade. En ze praten met alle gemak, praten ze het recht. Later ging ik doorpraten en toen begreep ik dus dat zij in een bepaalde hypergrace leer geloofden van, nee, we zijn nu onder de genade en wat we ook maar doen, we zondigen niet meer. En dat zien wij steeds meer opkomen, juist ook in die oude evangelische gemeente in Nederland, die misschien 30, 40 jaar geleden zonde en genade preekte, de Heer en de leer, het geloof en gehoorzaamheid. Jezus niet alleen redder en zaligmaker, maar ook Kyrios, Heer van je leven. En dat we steeds meer en meer zien, ja, maar we zijn onder de genade. En we moeten elkaar niet oordelen en veroordelen. Zonde is geen zonde meer. En dan gaan wij dus vervallen tot goedkope genade. En zijn we een vijand, of worden we een vijand van het kruis van Christus. Waarom is die boodschap zo belangrijk, de boodschap van het kruis? Gemeente, broeders en zusters, dat is het hart van het evangelie. Het is het thema in de Bijbel. Het hele Oude Testament wijst daarnaar en wij kijken met elkaar erop terug. En het kruis, dat is een bewijs van Gods liefde voor zondaren. Maar het is ook een bewijs van Gods haat tegen de zonde. Het kruis veroordeelt wat de wereld waardeert. Paulus die zegt het in Galaten 6 vers 14. Hij zegt daar zo duidelijk ook tegen de gemeente van Galaten. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het kruis veroordeelt de mens. Jou, u, mij. En spreekt het vonnis uit. Je bent schuldig. Je hebt niet voldaan aan de heilige wet van God. God is heilig en wij zijn zondaren. Maar wat bevrijdend. Het kruis leert ons niet alleen dat we schuldig staan, maar het verkondigt ons ook, het is volbracht. Dat wat jij, dat wat u en ik niet konden doen, dat heeft Christus voor ons gedaan. Hij kwam naar deze aarde om daar een vloek te worden aan het kruis. Want de Bijbel zegt dat hij vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Zijn genade, zijn verlossingswerk mogen wij toe-eigenen. En op grond daarvan, daarvoor hè, mogen wij dat als het ware als een paspoort zien naar de hemel. Hè. Dat lied zegt het. Is uw paspoort getekend met het bloed dat hij reddend vergoot? Daarom is het kruis belangrijk. Maar het kruis is ook in het leven van de gelovigen niet een gepasseerd station. Wat zien we vandaag de dag in bepaalde, en ik praat met respect over mijn, er zijn ook broeders en zusters in de charismatische kringen. Maar wat ik nu zie, is dat men soms denkt, oké, nu hebben we het kruis achter ons. En nu gaan we bezig zijn met de geestesgaaf. En nu gaan wij aan het werk. En nu gaan we in de kracht van God staan. En nu gaan we ons uitstrekken naar de tekenen en wonderen. Dat kruis, ja, dat is de oude boodschap die ik ook vroeger nog eens meekreeg. Maar nu is er werk aan de winkel. Foute boel. Foute boel. Ik zeg daarmee niet dat we niet met elkaar mogen nadenken over geestesgaven en over gemeente zijn. Daar heb ik het nu niet over. Het gaat mij erover dat het kruis blijft centraal staan in ons leven. André Murray, Watchman Nee, Jesse P. Lewis, ze hebben allemaal gezegd, Pinksteren loopt altijd via het kruis van Golgotha. Als we meer verlangen om als Jezus te worden en te wandelen zoals Jezus geleefd heeft, gaat dat altijd in de weg van het kruis, van zelfverloochening, gebrokenheid. Jezus heeft het gezegd, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. Zijn wij welwillend om het kruis op te nemen Ook als we tot geloof zijn gekomen, zijn wij bereid om onszelf te verliezen? Nou, Jezus zegt, die kosten moet je wel overrekenen. En ik zeg het zo vaak voor reformatorische mensen, die worstelen met de toe-eigening van het heil. Ik geloof niet dat dat de vraag is in het Nieuwe Testament. Of je wel welkom bent bij de Heer Jezus. Het is glashelder. Volgens mij is het glashelder dat er staat dat we welkom zijn bij de Heer Jezus. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat we alle tot bekering komen, tot inkeer komen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Komt herwaarts op mij die vermoeid en belast zijn. We zijn welkom bij Jezus. En we mogen komen zoals we zijn. Dat is het evangelie. Maar we mogen niet blijven wie we zijn. En dat is heiligmaking. Dat is discipelschap. Dat is navolging. Een proces. Wat ons leven lang doorgaat. Toen ik tot bekering kwam, een van mijn eerste boekjes die ik las, dat was Rondom de Enge Poort van Spurgeon. Een prachtig boekje. Maar op de een of andere manier heb ik in de kast van mijn ouders een heel oud boekje gevonden. Met de titel De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. En dat is een prachtig meditatief boekje. En ik had het er nog weer eens bij gepakt, omdat het hier natuurlijk ook over navolging ging. En wat zegt Thomas à Kempis? Hij zegt, velen vinden dit woord van het kruis harde taal. Verloochen u zelf, neem uw kruis op en volg Jezus. Maar veel harder zal het zijn om eens dit verschrikkelijke woord te horen. Ga weg van mij, vervloekte, het eeuwige vuur in. Wie nu graag wil luisteren naar het woord van het kruis en dat wil volgen, behoeft niet bang te zijn dat zij het woord van eeuwige verwerping zullen horen. Dit teken van het kruis zal aan de hemel staan als de Heere komt om zijn oordeel uit te spreken. Dan zullen alle dienaars van het kruis, die zich in dit leven de gekruisigde gelijkvormig hebben gemaakt, met groot vertrouwen naar de rechter Christus gaan. Mijn rechter is mijn redder. O, hij komt terug. Maar zolang hij nog niet terugkomt, mag ik als gelovige het kruis wat God op me legt, toe-eigenen. Mag ik mijn vlees kruisigen. Niet toegeven aan wereldse begeerte. Ja, Romeinen 6 zegt het, hè. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ik hoef me dus niet zelf te kruisigen. Ik mag me met Christus gekruisigd weten. Elke keer weer opnieuw. In de dingen die er gebeuren. De Heer wil dat we afrekenen met ons ikgerichte leven. Ons egocentrische leven. En wat zien we vandaag de dag? Een evangelie waarin wordt gezegd, u mag komen zoals u bent, u mag blijven wie u bent geweldig waardevol, u bent een parel in Gods hand. En ja, het enige wat je nog nodig hebt is Jezus in je leven. En het is allemaal de mens met zijn ego nog meer opblaas. Maar wanneer gaan we zeggen, ja, maar als je de Jezus gaat volgen, dan moet je ook afrekenen met je zondige verlangens, met je wereldse pleziertjes. Dan gaat het erom, niet ik, maar Christus. Ons hele zielsleven, wil, verstand en emoties onder beheer van de geest. En niet langer jezelf op de troon, maar hij op de troon. Nou, die boodschap was al voor de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En ik denk dat die tweevoudige boodschap steeds meer en meer onder druk komt te staan. Dat we misschien ook wel in een tijd komen waarin vele vijanden van het kruis zijn. We willen niet, we willen onszelf handhaven. We willen ons leven niet aan de Heere uitleveren. O, laat het vanavond een opscherping, een aansporing zijn. Om te zeggen, Heere, hier ben ik. Wanneer zijn wij vrienden van het kruis? Of waarom zijn wij vrienden van het kruis? Nou, door wedergeboorte hebben we deel gekregen aan de gekruisigde Christus. Aan de opgestane en verheerlijkte Christus. We zijn één plan met hem geworden. En omdat we één plan met hem zijn geworden en hij is opgevaren naar de hemel. Daarom zijn we verbonden met hem. Christus in ons, de hoop van de heerlijkheid. Hem willen we kennen. En daarom zegt Paulus ook, ons burgerschap is echter in de hemelen. Nou, het beeld was heel aansprekend. Filippi, dat was een Romeinse kolonie. En Romeinse veteranen, die vroeger in Rome woonden, die woonden in Filippi. Maar ja, die wisten eigenlijk, ons thuis is eigenlijk Rome. Ja, in Filippi hadden ze wel het burgerrecht, het Romeinse burgerrecht. Maar ze wisten het, ons thuis is eigenlijk Rome. Ons thuis, broeders en zusters, is de hemel. Christenen behoren staatsrechtelijk bij de hemel. En daar ligt het centrum van onze regering. Ook in deze coronatijd. De Heer Jezus zit op de troon. El Shaddai, de Heer van de legermachten, regeert. En we ontvangen zijn bevelen. En hij zendt zijn bevelen hier op aarde. En vanuit zijn troon mogen wij zijn bescherming genieten. Maar wij zijn een kolonie van broeders en zusters, met regels, met afspraken, met gewoonten die we vinden in het woord. We leven als kolonisten hier op aarde, maar ons thuis is daar. Nou, zoals die Romeinse veteranen nooit vergaat dat ze uit Rome kwamen, zo moeten ook wij nooit vergeten dat wij hemelburgers zijn. Wij zijn vreemdelingen ten diepste hier op aarde. En wees nou gewoon eerlijk, als je in je eigen hart kijkt, dat kan een geweldige strijd zijn. Er zijn machten en krachten die ons in het hier en nu trekken. Dat we zo snel weer horizontaal gaan denken. Maar christenen leven verticaal. Onze wandel is in de hemel. Het hemelse burgerschap is bepalend en richtinggevend voor ons aardse bestaan. De hemel is ons vaderland. En weet je wat nou zo belangrijk is? Ook kinderen in ons midden. Dat we nou weten dat we in dat boek des levens staan. Ik vond het zo mooi ook bij de voorbereiding dat ik las in hoofdstuk 4 vers 3. Dat er van Clemens wordt gezegd. En andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Als we naar een ander land reizen, dan hebben we een paspoort nodig. Paspoort geeft ons toegang, omdat het onze nationaliteit bekend maakt. Nou, toegang tot de hemel is alleen als we hier op aarde mogen weten, ook, hè, dat we zelf mogen weten dat ik weet, dat ik weet dat ik in het boek des levens staat opgeschreven. Wat is dat heerlijk als je dat vanavond mag weten. Wat een geheim. Een hemelburger te zijn die opgeschreven staat in het boek des levens. Weet je dat? Weet je dat? Weet je, dan weet je ook dat hij spoedig terugkomt. Waaruit wij ook onze verlosser verwachten. Die voor ons betaald heeft aan het kruis. En die ons nu dagelijks wil verlossen van de zonde. Ja, kijk, die veteranen in Filippi, die zagen soms uit naar de komst van de keizer die ze verlosser noemde. Hè? Dat was hun Messias. Maar wij zien rijkhalsend uit als koning Jezus. Straks ons ophaalt. En er staat hier, hè, dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. In een ondeelbaar ogenblik zal straks ons lichaam gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. En dan kan je hier op aarde een vernederd lichaam hebben. Kijk, ons lichaam is, dat wordt niet als een wegwerp envelop beschouwd. Hè? Ons lichaam is geen bijzaak. Alsof het alleen om de ziel gaat. Om de brief gaat. Nee. We kunnen hier een vernederd lichaam hebben met gebreken, met ziekte, met handicaps. Dementie. Er kunnen mensen zelfs aangetast zijn ook al, of erg ziek zijn geworden door het coronavirus. Maar straks, als hij komt op de wolken van de hemel, en ons, dan zal hij ons in één ogenblik zal hij ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Wat een perspectief, wat een boodschap van hoop. Ja, dan zal hij alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Er staat in het Grieks, alles op de juiste plek zetten. Nou, betekent dus orde in de chaos. We leven in een chaotische wereld. Ik begrijp het soms allemaal niet meer. En als je op internet de dingen gaat onderzoeken, dan zijn er zoveel complottheorieën. En soms denk je, er zitten kernen van waarheid in, maar het is chaos. Het lijkt wel alsof er niks meer op de juiste plek staat. Ook in de kerk. Al oude evangelische waarheden. Rondom huwelijk, gezin, opvoeding. Het lijkt wel of alles aan het schuiven is. Schepping en evolutie. Ga zo maar door. Allerlei oude waarheden, die staan niet meer op de juiste plek. Maar als hij terugkomt, dan gaat hij alle dingen aan zich onderwerpen. Alles gaat hij weer op de juiste plek zetten. Hij gaat orde op zaken stellen. Hij zal komen als de vredevorst die alleen vrede kan brengen. Wat een dag zal dat wezen. Christenen zijn Maranatha-christenen die de zaligmaker verwachten, de Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, straks vereend te zijn met hem. We gaan afsluiten. Nog één keer die vraag. Zijn wij een vriend of een vijand van het kruis? Uiterlijk kunnen we dat niet zien bij elkaar. Het is een zaak vooral van het hart. Zijn wij bereid om Gods ontdekkende licht naar binnen te laten schijnen, om ons een röntgenfoto van het hart te laten geven? En wat zien we dan? Dan zien we een oorlog in ons hart. Een veldslag. Paulus noemt dat de strijd tussen vlees en geest. Een vriend van het kruis, die verdoezelt dat niet. Een vriend van het kruis is eerlijk en open over zijn strijd naar de Heere toe. En die brengt het in het licht. En die zegt, Heere, zonder u kan ik niks doen. Kan ik geen zonde overwinnen? Kan ik de zonde niet de baas worden? Een vriend van het kruis zal het niet verdoezelen wat de Heilige Geest hem duidelijk maakt. In uw hart, in jouw hart, bevinden zich een troon en een kruis. In uw hart, in jouw hart, in mijn hart, bevindt zich een troon en een kruis. Of Jezus hangt aan het kruis en jij zit op de troon. Dan ben je een vijand van het kruis. Dan moet je je bekeren. Een vijand van het kruis betekent, Christus hangt aan het kruis als het ware en jij zit op de troon. Of, jij hangt aan het kruis, u hangt aan het kruis en Christus zit op de troon. Die het voor het zeggen heeft. Die je leven mag dicteren. Die Heer is van je leven. Dan ben je een vriend van het kruis. Nou, er kunnen ogenblikken zijn dat we misschien toch zelf weer op de troon zitten. En dan vraagt de Heer bekering, belijdenis, verontmoediging. Wie zit er dus op de troon van ons hart? Hoe lopen wij de wedloop van ons leven? Als hemelburgers? Als Maranatha-christenen die de zaligmaker verwachten? Nou, dan ben je ook bereid om nu je kruis op te nemen. Dan ben je ook bereid om te sterven aan jezelf. Wetend dat je al met Christus gestorven bent. Om steeds meer te worden wie je al reeds in Christus bent. Als je een vijand van het kruis bent, ja, dan wil je nog volop leven voor hier en nu. Je eigen ego en dromen en verlangens najagen. Maar dan waarschuwt Paulus ons. Hij zegt, hun einde is het verderf. O, dan roept de Heer ons vanavond op. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Maar bekeer u en laat u leiden. Zie, zie, zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Amen. Broeders en zusters, laten we met elkaar de Heere danken en bidden. Heere Hemelse Vader, we danken u dat we in dit prachtige, mooie kerkgebouw voor een ogenblik samen mochten komen rondom een gedeelte uit uw heilige woord. We weten, Heere, dat het onder het nieuwe verbond niet meer gaat om de schoonheid van kerkgebouwen, om een goede akoestiek of een mooi interieur. Want u spreekt in de Bijbel over de tempel van de Heilige Geest, die wij zijn, door wedergeboorte. U zegt, weet u dat dan niet? Dat het niet meer gaat om een huis van handen gemaakt, maar dat het gaat over het koninkrijk van God binnen in u. We danken u dat u door uw geest in ons wonen wil. En dat u vanavond ons opnieuw bepaalde bij de radicaliteit van het kruis en bij de radicaliteit van genade. O God, wilt u ons helpen dat wij de genade niet goedkoop maken. Dat wij een soort genadeleer aanhangen dat het er niet toe doet hoe we leven. O God, daar zijn we vijanden van het kruis. Vijanden van datgene wat u ons gegeven hebt als instrument, als middel tot verzoening en bevrijding van zonde. Maar Heer, het kan ook zijn dat wij ten diepste denken dat er aan het evangelie nog iets toegevoegd moet worden. Iets van ons. Het kan zijn dat we zeggen, ja, het kruis plus onze tranen, het kruis plus ons berouw, het kruis plus, ja, ons stokpaardje wat we altijd weer, ja, naar voren brengen. Maar Heere, ik dank u dat u vanavond opnieuw hebt laten horen dat het kruis ons verkondigt dat genade genoeg is. Mijn genade is u genoeg. Heere, u vraagt van ons vanavond om opnieuw te rusten in de doorboorde handen van de Heer Jezus, in het volbrachte werk van Christus. Om ons zalig te staren in het zien op Jezus. Heere, ik dank u voor deze boodschap. En dat is geen gemakkelijke boodschap. Want Heere, als we in verwondering daaruit mogen leven, dan zal het niet anders zijn dan dat wij gewillig bereid zijn om te sterven aan onszelf. En wilt u ons dan genade vergeven, geloof, volharding in ons huwelijk? Misschien is er iemand vanavond die het zwaar heeft in zijn huwelijk. En dat u ons vanavond opnieuw bemoedigt, broeder, zuster. Zie op hem en leef. Zie niet op het horizontale, ga niet aardse dingen bedenken. Het is uw wil dat we door de moeite heen gaan, door de pijn heen gaan, om uiteindelijk gevormd te worden naar het evenbeeld van u, o Heer Jezus. Heere, wilt u alle dingen laten medewerken ten goede. Ook als we door een moeilijke periode gaan in ons leven. We verwachten u uit de hemel, we weten het. Het is hier een verdrukking van 10 dagen. Wat zal het zijn? In het licht van een eeuwige heerlijkheid die komt, als ons gebroken, vernederde, zieke lichaam misschien veranderd zal worden in een ondeelbaar ogenblik, gelijkvormig gemaakt aan uw verheerlijk lichaam. Heren, het zijn dingen waarover we nog niet eens kunnen stamelen. Wat zal het straks zijn om u te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Heren, wat zal dat straks heerlijk zijn. Waar we u eeuwig mogen zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Uw waarheid ten alle tijden vermelden door mij heen. O, daar gaan we zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zodat u alle eer krijgt. God en God alone. Heren, we danken u voor de scherpte van uw woord, maar ook voor de rijkdom van uw woord. En leer ons te volharden tot het einde. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wilt u ons bewaren voor een hoogmoedig hart, Alsof wij het zo helder hebben. Heere, geef ons nederig hart. Maar geef ons ook een hart wat eerlijk de dingen verwoordt. Ook in een tijd waar er zoveel dwaalleer is. Heere, hou onze kinderen vast. Hou onze kleinkinderen vast. Geef, Heere, dat wij niet water bij de wijn zullen doen. Dat we iets zullen toevoegen of afvoegen. Of af zullen halen van datgene wat u ons hebt toevertrouwd. De Bijbel plus niks en de Bijbel minus niks. En leer ons schrift met schrift te vergelijken, zodat wij de zin en mening van uw Heilige Geest mogen verstaan. Heren, we bidden voor uw volk Israël. We weten niet hoe het daar nu is met het coronavirus, maar Heren, we weten dat het te zwaar is geweest. Wilt u daar de regering gedenken? Wilt u uw volk gedenken? Heren, we weten dat u daar een grote dingen gaat doen. We zien er rijkhalzend naar uit. Wilt u ook uw volk beschermen, behoeden en bewaren? En wilt u boven alles leven brengen in een dal van dorre doodsbeenderen, zodat u alle lof en eer zal ontvangen? Vader, we bidden en danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar nog een lied zingen, 657... 657, en ik zal een aantal versen voorlezen, declameren, en dan zullen we het laatste vers zullen we dan spelen. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Zing, o zing, van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij mij vrij. Ja, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik wil het wonder gaan verhalen hoe hij op zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade hij het rantsoen, het ruilmiddel, gewillig gaf. Ik wil mijn dierbare heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zonde en Satans macht. Zing, o zing, van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Ja, kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. We gaan het vierde vers zingen.